Laten we deze avond beginnen met het moment van stil zijn voor Gods aangezicht en heel persoonlijk ook deze dienst aan de Heer opdragen. Gij maakt mij het pad des levens bekend. Overvloed van vreugde is bij uw aangezicht. Lieflijkheid is in uw rechterhand voor eeuwig. En in de naam van die God, de schepper van hemel en aarde, zijn we vanmorgen, vanavond ook samengekomen. Hij die een werk begonnen is en het werk van zijn handen niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Amen. We gaan ook staande de twee volgende coupletten zingen van 720, 2 en 3. Hij wiens dood verlossing schonk aan u en mij. En dan ook wat hij vandaag voor ons doet, biddend voor zijn kinderen in de rechterhand aan de troon van God. 2 en 3 van 720. Hartelijk welkom, Promise uit Rijssen, heel fijn dat jullie er zijn, onder leiding van Wim Rijstenberg. We hebben Wim wel eens meer gezien met andere koren hier, dus heel fijn dat Wim er ook bij is. Zullen we samen deze avond aan de Heer opdragen, zijn zegen vragen voor dit samen zijn. Liefdevolle Vader, we danken u dat u ons niet zomaar aan ons lot overgelaten heeft. Een wereld vastgepakt door de zonde. Heer, dank u wel dat u uw Zoon, de Heer Jezus, naar deze wereld liet komen. En dat er een enorme wending kwam in het lot van de mensheid. Niet meer geboren om door de zonde uiteindelijk te sterven, maar door het geloof in u, Heer Jezus, eeuwig leven te mogen ontvangen. Heer, wat geweldig dat we mogen weten dat de Heer Jezus voor ons de dood is ingegaan, de zonde gedragen heeft, het oordeel wat wij verdiend hadden op zich genomen heeft, En als wij nu door het geloof in de Jezus gerechtvaardigd zijn voor God, nooit meer veroordeeld zullen worden. U ziet onze zonden niet eens meer, want in Christus zijn al deze zonden weggenomen. En ook alleen maar op deze manier is het mogelijk om u te mogen ontmoeten. Wil u bidden, Heer, wilt u ons vanavond een hele fijne avond geven? Wilt u ons duidelijk maken, Heer, dat er leven na de dood is? Heer, we weten dat er in deze wereld zelfs ook spotliedjes over gezongen worden. Heer, maar we weten dat als we naar uw stem luisteren, dan zult u ons vanavond overtuigen dat er meer is dan dit leven hier op aarde. Dat de mens uit meer bestaat dan alleen maar een lichaam. Heer, dank u wel dat uw opstanding, Heer Jezus, ons een geweldige hoop gegeven heeft. En wil u bidden, Heer, wilt u ons vanavond zegenen. Als we met elkaar liederen mogen zingen, als we met elkaar mogen luisteren naar liederen die voor ons gezongen worden, als we onze oren mogen spitsen, Heer, als u tot ons zult spreken door uw woord, wilt u door uw Heilige Geest in ons midden werken. Wil u bidden, Heer, wilt u ons zo verder heel dicht nabij zijn. Ik wil u in het bijzonder ook nog bidden, Heer, voor hen die vanavond niet bij ons kunnen zijn. Heer, wilt u hen vertroosten en ook bemoedigen. Vooral zij die waarschijnlijk de komende week een operatie zullen moeten ondergaan. Wilt u met zuster Els Volsje zijn en met broeder Malgo. Heer, laat het zo zijn dat nadat wat er vanmorgen bij hem weggenomen is, dat hij op weg kan gaan naar de operatie, dat er geen complicaties tussen zullen gebeuren. Heer, dank u wel dat we hem ook aan u op mogen dragen. En zo willen we bidden, Heer, wilt u ons vanavond een hele fijne avond geven. We vragen dat, Heer, uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Amen. We gaan een lied met elkaar zingen, uiteraard over de opstanding van de Heer Jezus. Lied 313 uit Opwekking. En als ik straks ga zitten, dan kan het koor alvast naar voren komen om zich dan op te gaan stellen. En dan zullen ze zelf ook de liederen aankondigen die zij voor ons gaan zingen. Lied 313, In een donker graf gevangen.
christenen is komen van de Vader. Ik denk dat iedereen dit nummer wel kent, dus ik wil eigenlijk wel vragen, kennen we het goed met ons mee? Het gaat eigenlijk over dat God ons kent. Hij kent onze pijn, hij kent ons verdriet. Hij ziet alles wat we doen, maar toch blijft hij van ons houden. Het tweede nummer is Thy Word. Uw woord is als een lamp voor mijn voeten en een licht op mijn weg. Als ik bang ben en de weg kwijt ben, dan weet ik dat u dicht bij mij bent en dat ik niets te vrezen heb, zolang u bij mij bent. Dan zijn we like the mighty river. Soms vragen we ons af waarom God zoveel van ons geeft en zoveel van ons houdt. Waarom hij zijn leven voor ons heeft gegeven door sterven aan het kruis. Zijn goedheid stroomt als een machtige rivier en zijn liefde straalt als de morgenzon. Op een dag zal zijn liefde ons bij hem thuis brengen.
Thank you.
Riedeltje. Dankjewel. Is er leven na de dood? Zegt u het maar. Wat zegt de Bijbel? Wat zegt of wat zingt Joep van het Hek? Na de dood is er leven, is er leven. Er wordt soms zo lacherig over gedaan. Maar eens zal er een moment komen dat mensen die nu spotten over leven na de dood, eens zullen beseffen dat het leven niet ophoudt na dit leven. Laten we met elkaar een klein stukje lezen uit Handelingen, hoofdstuk 2. Handelingen, hoofdstuk 2, vers 22 tot en met 40. Handelingen, hoofdstuk 2, vers 22. Daar lezen we van Petrus, die zijn eerste preek houdt in Jeruzalem, het volgende. Mannen van Israël, hoort deze woorden. Jezus de Nazoreër, een man u van Gods wegen aangewezen door krachten, wonderen en tekenen, die God door hem in uw midden verricht heeft, zoals gij zelf weet, deze, naar de bepaalde raad en voorkennis van God uitgeleverd, hebt gij door de handen van wetteloze mensen aan het kruis genageld en gedood. God evenwel heeft hem opgewekt, want hij verbrak de weeën van de dood nadien het niet mogelijk was dat hij door hem werd vastgehouden. Want David zegt van hem: ik zag de Heere te allen tijden voor mij, want hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet wankelen zou. Daarom is mijn hart verheugd en mijn tong verblijd. Ja, ook mijn vlees zal nog een schuilplaats vinden in hopen, omdat gij mijn ziel niet aan het dodenrijk zult overlaten, noch uw heilige ontbinding doen zien. Gij hebt mij wegen ten leven doen kennen. Gij zult mij vervullen met verheuging voor uw aangezicht. Mannen, broeders, men mag vrijuit tot u zeggen van de aartsvader David, dat hij én gestorven én begraven is. En zijn graf is bij ons tot op deze dag. Daar hij nu een profeet was en wist dat God hem onder ede gezworen had, één uit de vrucht zijner lendenen op zijn troon te doen zitten, heeft hij in de toekomst gezien en gesproken van de opstanding van de Christus. Dat hij niet aan het dodenrijk is overgelaten, noch zijn vlees ontbinding heeft gezien. Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn. Nu hij dan door de rechterhand Gods verhoogd is en de belofte des Heilige Geestes van de Vader ontvangen heeft, heeft hij dit uitgestort, en dan gaat het over de uitstorting van de Heilige Geest, wat gij en ziet en hoort. Want David is niet opgevaren naar de hemel, maar hij zegt zelf: de Heere heeft gezegd tot mijn Heere, zet u aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gemaakt heb tot een voetbank van uw voeten. Dus moet ook het ganse huis Israël zeker weten dat God hem en tot Heere en tot Christus gemaakt heeft, deze Jezus die gij gekruisigd hebt. Toen zij dit hoorden, werden zij diep in hun hart getroffen. En ze zeiden tot Petrus en de andere apostelen: wat moeten we doen, mannen, broeders? En Petrus antwoordde hun: bekeert u. En in ieder van u laten zich dopen op de naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonden. En gij zult de gaven des Heilige Geestes ontvangen. Want voor u is de belofte, en voor uw kinderen, en voor allen die verre zijn, zoveel als de Heer onze God ertoe roepen zal. En met nog meer andere woorden getuigde hij en hij vermaande hen zeggende: laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. Tot zover dit prachtige woord, deze prachtige preek van de apostel Petrus, kort na de opstanding van de Heer Jezus Christus. Petrus, die getuigde van de opstanding. De opstanding van Christus, zoals we ook vanmorgen nagedacht hebben, met elkaar gevierd hebben. De opstanding van Christus is niet iets wat we voor onszelf moeten houden. Maar we mogen het uitdragen. We mogen het vertellen aan iedereen die we tegenkomen. En dat gebeurde ook. Overal waar zij kwamen, vertelden ze over de opstanding van de Heer Jezus Christus. Het begon inderdaad in Jeruzalem. Uiteindelijk in heel Judea, de provincie Judea. Toen Samaria. En dan uiteindelijk over de hele wereld. Paulus die naar Spanje vertrok, naar Griekenland. En overal werd het evangelie verkondigd. Ook hier in Nederland. Mannen van Israël. Jullie hebben eerst geroepen, weg met hem, kruisigt hem. En Petrus vraagt nu, luister nou eens naar me. Wees niet zo ontzettend verbitterd dat je helemaal niet meer kunt luisteren. Ik vind het zo mooi dat hier staat dat Petrus zegt in vers 22, mannen van Israël, hoort deze woorden. Dat is de oproep ook voor vandaag. Ben je bereid om hier te zitten, om te luisteren naar de woorden van de Heer? En dan zul je gaan ervaren dat het niet zomaar loze woorden zijn, maar dat Gods woord zo krachtig is en dat alleen Hij u kan overtuigen van het feit dat er leven is na de dood. Het gaat over Jezus. Hoort deze woorden, dubbele punt, Jezus. Jezus is de inhoud van de prediking. Jezus is de inhoud van ons getuigenis. Het gaat over Jezus en over niemand anders. Het gaat over Hem, Jezus. En dan wordt Jezus met name in het begin, vlak na zijn opstanding, steeds genoemd Jezus de Nazoreër. Jezus de Nazoreër. Waarom wordt Jezus steeds genoemd Jezus de Nazoreër? Nou, de Nazoreër, dat heeft alles te maken met de man uit Nazareth. De Nazoreër, het woordje Nazoreër betekent letterlijk Jezus, het nieuwe spruitje. De lood die uit de oude tronk van Izaï ontsproten is. Dat betekent letterlijk Jezus de Nazoreër. Jezus, het nieuwe leven wat gekomen is. Daarom wordt Jezus zo vaak zo genoemd, Jezus de Nazoreër. Wie had ooit geloofd dat iemand die dood, echt dood was? Ze hebben natuurlijk wel geprobeerd aan te tonen dat Jezus als een schijndood in het graf gelegd is. Zelfs naar aanleiding van de lijkwade van Turijn. Het zweetkleed van Jezus heeft men willen bewijzen dat de speer het hart van Jezus nooit geraakt heeft. En dat ze Jezus als een soort schijndood in het graf gelegd hebben. Maar we lezen uit de Bijbel dat Jezus werkelijk gestorven was. Dat er water en bloed uit zijn zijde kwam. En dat deze hoofdman zo vaak dit meegemaakt heeft. En wist, deze man is gestorven. Hij was dood. Maar hij is levend geworden, omdat hij de Nazoreër is. Uit het dorre hout is dat prachtige nieuwe twijgje gekomen. Ik had gisteren nog een gesprekje met iemand die niet gelovig is. En toen zei ik zo tegen die mevrouw van, als je nou zo kijkt naar de natuur om je heen. Alles was dood. Het leek dood, maar het is allemaal weer uitgelopen. Elk voorjaar spreekt weer van de opstanding van Christus. Het dode gaat weer leven. Als je alleen al naar de natuur kijkt, dan moet je wel geloven in de opstanding van Christus. Jezus, de Nazoreër, en dan staat er een man, een mens. Het is onvoorstelbaar dat Jezus, de Zoon van God, voor ons mens geworden is. Hij was de man. De man die God aangewezen heeft. Er zijn drie dingen over deze man, hier in het stukje wat we hier kunnen lezen. God heeft deze man aangewezen. Er was niemand anders die God aangewezen heeft als de Verlosser. Waarom deze man? Omdat deze man uit God geboren was. Zijn moeder was Maria, maar zijn vader was God. Zijn moeder was Maria, dus Jezus had een menselijk lichaam. Maar zijn vader was God. Jezus was tegelijkertijd zonder zonde. Hij was volkomen. En er was maar één man die ons kon verlossen van de zonde. De man die God aangewezen heeft. Die gezegd heeft, deze is mijn zoon. De man waarvan we kunnen lezen dat God de bepaalde raad en voorkennis van God was. Toen Jezus stierf, toen Jezus uitgeleverd werd, toen Jezus in de handen van Pilatus kwam, was het niet zomaar het lot wat Jezus trof. Ik heb dat misschien wel eens meer gezegd, maar de bekende filantroop Albert Schweitzer, die heeft heel eenvoudig gezegd, het was het lot wat hem overkomen is. Maar dat was het niet. Het was niet het lot wat hem overkomen is. God had het zo gewild. Heeft u er wel eens over nagedacht dat Pilatus die zei, ik vind geen schuld in hem. En toch is de Jezus gekruisigd. Pilatus die heeft van alles geprobeerd om Jezus niet te laten kruisigen. Maar het is toch gebeurd. Pilatus die tegen Jezus zei, weet je niet dat jij in mijn macht bent? En dat ik macht heb om je te laten doden of macht heb om je te laten leven? En toen zei er Jezus, u heeft helemaal geen macht over mij. Maar ik ben in de handen van God. En als God het wil, dan zal het gebeuren. En dat notabene Pilatus die recht moet spreken, heeft u het ooit wel eens van een rechter gehoord? Dat Pilatus aan de mensenmassa vraagt, wat moet ik dan met hem doen? Ja, dat is toch geen rechtspreken, hè? Dat een rechter vraagt aan de publieke tribune, nou zeggen jullie het dan maar. En dat vraagt Pilatus. Op een hele wonderlijke manier is Jezus overgegeven en gekruisigd. Omdat God het wilde. Omdat het Gods plan was. De Jezus die hing daar omdat hij Gods wil wilde volbrengen. En dan staat er ook zo mooi, God had hem aangewezen als die enige man die dat kon doen. God had hem zelf overgegeven aan het kruis. Het was de vader die zijn zoon liet sterven. En het derde, dat is dat we hier kunnen lezen in vers 24, maar God heeft hem opgewekt. Weet u, ik heb daar in de gemeente wel meer over nagedacht. We hebben het gehad een tijdje geleden over God heeft ook een naam. En dan hebben we gezien dat God zelfs heel veel namen heeft. Dan hebben we gezien dat God ook Elohim genoemd wordt. En hier staat heel eenvoudig God evenwel heeft hem opgewekt. Er staat niet de Heere heeft hem opgewekt, niet Yahweh heeft hem opgewekt, maar God heeft hem opgewekt. En als er in de Bijbel gesproken wordt over het werk van God, dan heeft het heel vaak te maken met de schepping of de nieuwe schepping naar Noach. Het heeft altijd te maken met het scheppende werk van God. En hier wordt de naam genoemd of de titel gebruikt van Elohim, God. Letterlijk staat er, de goden hebben God opgewekt. De goden? Ja. Weet u, aan de ene kant lees je dat de Heer Jezus zegt, niemand ontneemt mij mijn leven. Ik heb macht mijn leven af te leggen en ik heb macht mijn leven weer terug te nemen. Dus door welke kracht is Jezus opgestaan? Jezus zelf, de Zoon van God. Ik heb macht om het leven weer terug te nemen. Dat is het één. Ten tweede lees je, God de Vader heeft hem opgewekt. En ten derde lees je in de Romeinenbrief, dat de Geest van God heeft hem opgewekt. God de Vader, God de Zoon. En God de Heilige Geest. Het is een goddelijke drie-eenheid. God zelf die Jezus opgewekt heeft uit de doden. Het is een scheppend werk geworden. En als je gelooft in de opstanding van Christus, dan mag je ervaren dat God dat scheppende, dat nieuwe werk ook in jouw leven wil doen. Dan maakt God van jou ook een nieuwe schepping. Dan is het oude voorbij, dan ben je een nieuwe schepping. En dan heb je eeuwig leven. God evenwel heeft hem opgewekt en hij verbrak de weeën van de dood. Ik weet niet of er ooit een vrouw geweest is die weeën kreeg om te baren. En dat een vrouw zo sterk is om de weeën tegen te houden. Dat kan gewoon niet. Weeën is zo'n, dat vormt zo'n enorme oerkracht in een vrouw. Die kan je niet tegenhouden. Dat gaat door. Weeën is een inleiding tot iets wat zal komen. Na de weeën krijg je de geboorte van het kind. Nou, hier worden de weeën vergeleken met de weeën van de dood. Er zijn dingen in ons leven gekomen waardoor we gedreven worden en daar ontkom je niet aan tot de dood. En die weeën zijn de zonde. En iedereen vanavond in deze zaal heeft te maken met zonde. En zonde, dat is iets wat lijnrecht tegen de heiligheid en de rechtvaardigheid van God ingaat. En deze zonden in ons leven hoeven ons echt niet beter voor te doen dan dat we zijn. En deze zonden, die leiden, die drijven ons, net zoals weeën, uiteindelijk tot de dood. En dat was de positie van de mens. Gevangen genomen door de zonde. En dan proberen we soms ons leven een beetje op te poetsen. Dan proberen we onze zonden een beetje in bedwang te houden. Dan proberen we tegenover de zonde goed gedrag te manifesteren. En dan zeggen we, nou, dan is het wel zo'n beetje in balans. Maar met geen enkele zonde kun jij ooit voor Gods aangezicht verschijnen. Je zult voor eens en voor altijd veroordeeld worden. Weg van God. De weeën. Een onomkeerbaar proces, uiteindelijk tot de dood. Dan lezen we dat de Heer Jezus in die dood gevangen zat. En dan staat hier, maar hij verbrak de weeën van de dood. Hij was de enige die dit proces kon doorbreken. Hij werd bevrijd uit de dood. Toen ik dat zo las, daar staat hier de dood, en we hebben het net gezongen, de dood moest Christus loslaten. Want hij was sterker dan de dood. Hij was overwinnaar. De dood moest Christus loslaten. En we lezen dat verschillende keren in het Oude Testament. Want wat er met Jezus gebeurde, was al lang in het Oude Testament, ik noem maar bijvoorbeeld Daniel. Die leefde zo'n 600 jaar voor Christus. Wat gebeurde met Daniel? Daniel, die volkomen rechtvaardig was, volkomen onschuldig, werd in de leeuwenkuil gegooid. Er staat dat er een steen op de leeuwenkuil gegooid werd, gedaan werd. Dat het zegel van de koning erop gedrukt werd. Wie had nog ooit gedacht dat deze man levend uit die leeuwenkuil zou komen? Niemand. En dan gaat er een hele nacht overheen. En koning Darius die kan de hele nacht niet slapen. En dan staat het bij het krieken van de dag, staat er letterlijk, ging Darius op weg naar het, ik wou zeggen naar het graf, maar naar de leeuwenkuil. Hij liet die steen wegrollen en riep, Daniel, Daniel, heeft de God die jou zo, die jij zo trouw dient, jou kunnen redden uit de muil van de leeuwen? en roept Daniël omhoog. Koning, leef in eeuwigheid. Mijn God heeft de muil van de leeuwen dichtgehouden. Nou, dan is deze Darius zo ontzettend verheugd. En die laat Daniël uit de leeuwenkuil trekken. En de mannen die een aanklacht tegen hem ingediend hadden, die werden in de leeuwenkuil gegooid. En voordat ze de grond raakten, waren ze al opgegeten door de leeuwen. Dat heeft Christus gedaan. De dood kon hem niet houden. Hij was sterker dan de dood. En Jona? Jona die overboord gegooid werd? Jona die opgeslokt werd door een grote vis? Jona die 3 dagen en notabene 3 nachten in het ingewand van een zeemonster was? Wie had ooit gedacht om Jona nog een keer terug te zien? Onmogelijk! Ik zeg het wel eens. Na 3 dagen spuwde deze grote vis Jona uit op het strand. Bij Joppe waarschijnlijk weer. En daar zat Jona op de kade van de haven een beetje bij te komen. En ja hoor, daar kwam het schip weer aan. En Jona zei, jongens, ik ben er al hoor. Hallo, ik leef. God heeft mij gespaard. Ze konden de ogen niet geloven. Jij? Je was toch dood? Nee, ik ben levend. En wat er met Jona gebeurde, gebeurt natuurlijk ook met Israël. Als u niet gelooft dat er leven na de dood is, dan zou ik u alleen maar kunnen vragen, kijk alsjeblieft naar dat wat er met Israël gebeurd is. Een land, een volk dat 2000 jaar buiten zijn eigen land geweest is. Maar God heeft gezegd, het land geef ik aan jou, Abraham. En aan jouw nakroos, voor altijd. En wat een geweldig groot wonder dat in 1918, aan het einde van de 19e eeuw, al vele Joden terugkeerden naar hun eigen land. En wat daar gebeurt, dat is een teken dat er leven is na de dood. Het kan niet anders. God is sterker dan de dood. Wat er gebeurde met Christus in zijn sterven en opstanding heeft notabene David 1000 jaar van tevoren al lang voorspeld. David die zegt, mijn vlees, mijn lichaam zal nog een schuilplaats vinden als ik sterf. Ik heb daar vorig jaar ook iets over gezegd. Weet u wat er normaal gebeurde met deze mensen die aan een kruis stierven? Mensen die vervloekt waren aan een kruis, die werden niet begraven. Die werden op een houten kar gegooid. En die werden naar het dal Hinnom gebracht. Een soort afvalbelt, een soort vuilnisbelt. Die altijd brandde. En daar werden de lichamen verbrand. En dat had ook met het lichaam van Jezus kunnen gebeuren. Waarschijnlijk die 2 anderen, die misdadigers, dat is daar waarschijnlijk wel mee gebeurd. Maar Jozef van Arimathea, die waagde het, staat er in Lucas, die waagde het om naar Pilatus te gaan, om te vragen of hij het lichaam van Jezus van het kruis af mocht halen. Hij waagde het, want Jozef van Arimathea was een aanzienlijk lid van het Sanhedrin. En toen heeft Jozef van Arimathea Jezus in zijn eigen graf gelegd. En daar staat dat Jozef van Arimathea een zeer rijk man was. En weet u wat Jesaja, de profeet Jesaja, 720 jaar voor de geboorte van Christus geschreven heeft? Dat is misschien heel interessant. Als u de Dode Zeerollen hebt. We zijn een tijdje geleden in het Drents Museum geweest. Dan kunt u in de Dode Zeerollen, die stammen uit zeg maar de 2e, 3e eeuw voor Christus. Die kun je met je eigen blote ogen gewoon nog lezen. Je kunt ze zelfs op internet lezen. En dan kunt u in Jesaja 53 de passage lezen: bij de rijke zal hij in de dood zijn. Nou, die passage van Jesaja, de Jesaja-rollen die gevonden zijn, die zijn al uit de tweede eeuw voor Christus. Terwijl Jesaja het zelfs geschreven heeft 720 jaar voor Christus. Mensen, dit is zo wonderlijk wat hier gebeurd is. Het is allemaal door David aangegeven, door Jesaja, door het hele Oude Testament. David zegt: mijn vlees zal een schuilplaats vinden. Mijn vlees zal geen ontbinding krijgen. Gij hebt mijn wegen doen kennen ten leven. Overvloed van vreugde is voor uw aangezicht en ik zal zitten op de troon. Hij is overwinnaar. Wat David daar schrijft over Christus, want David kon het nooit over zichzelf geschreven hebben, want het graf van David, als u in oktober met ons meegaat naar Jeruzalem, dan gaan we naar het graf van David, dat is er nog steeds. En hij ligt er nog steeds begraven. Jezus, David die spreekt over de Jezus. Deze Jezus heeft God verhoogd. Deze Jezus is Heer geworden en Christus. En wat ik vrijdag ook gezegd heb, Christus betekent, hij is de Messias. Hij is de koning die de dood overwonnen heeft. Hij is de priester die ons met God verzoend heeft. En hij is de profeet waarin alle profetieën in vervulling gegaan zijn. Nou, Petrus die is daar zo vol van. En hij wilde de mensen als het ware wel in hun hart geven. En dan, als Petrus klaar is met zijn toespraak, dan zegt hij: deze Jezus die gij gekruisigd hebt. Vergeet het niet, broeders en zusters, dat niet het Joodse volk, maar wij de oorzaak waren van zijn dood. Omdat wij zondig waren. En dan wil ik afsluiten met datgene wat er dan staat, hoe zij er hierop reageren. Daar staat in vers 37. Toen ze dat woord van Petrus hoorden, werden ze zo diep in hun hart geraakt. Ze konden er niet meer omheen. En ze riepen het uit: wat moeten we doen? Wat moeten we doen om de toren van God te ontlopen? En dan zegt Petrus in de eerste plaats: bekeer je. In de tweede plaats, we hebben vanmorgen een doopdienst gehad, waar een vijftal broeders en zussen zich hebben laten dopen. Bekeren. Dopen. Je zult vergeving ontvangen. En het vierde wat er staat: en God zal zijn geest in je geven, waardoor je opnieuw geboren wordt. Dat nieuwe leven mag je ontvangen. Broeders en zussen, jongens en meisjes, als jullie hier zitten, hier vanavond in de kerk, mag ik je vragen: heeft de paasboodschap, de boodschap van de kruisiging en de opstanding van Christus, heeft jou dat wel eens geraakt? Heeft je dat wel eens echt geraakt in je hart? Niet zo van: oh, dat is interessant. Of zo van: ach, dat heb ik al zo vaak gehoord. Maar heeft het je geraakt in je hart? Dan zou ik je vanavond willen vragen: roep God aan en bekeer je. Ja, maar God moet mij bekeer. Nee, bekeer je. Bekering heeft te maken met boete doen. Met belijdenis doen. Met het uitroepen van: zonder Jezus ben je voor eeuwig verloren. Bekeer je. Mag ik je heel persoonlijk vragen: heb je je bekeerd? Zonder bekering kom je voor eeuwig onder het oordeel van God. Zonder bekering is er geen leven. Zonder bekering ga je, wat de Bijbel zegt, verloren. En daarom, de boodschap van Pasen is: bekeer je. Ten tweede, Laat je dopen. En dat is een beslissing die je ook zelf mag nemen. En waarin je mag laten zien dat je met Christus gestorven, met Christus begraven en met Christus opgestaan bent. Ten derde, laat hem jouw vergeving aanbieden. Laat je reinigen van al je zonden. En tenslotte, dan mogen we de Heer danken voor het nieuwe leven wat hij aan jou wil geven. En ik wil je vanavond uitnodigen om deze beslissing te nemen. Toen Petrus die boodschap gehouden heeft, weet je wat er gebeurde? Er waren 3000 mannen, mensen in Jeruzalem die zich bekeerden. 3000. En Jeruzalem was zo godsdienstig. Jeruzalem, dat waren allemaal godsdienstige mensen. Nee, 3000 mensen. En dan kom je nou uit Enschede of uit Rijssen of uit welke stad dan ook, hoe godsdienstig het kan zijn. 3000 mensen kwamen tot geloof in Jeruzalem. Ik hoop dat jij deze kans niet voorbij laat gaan. Het is misschien wel de laatste kans die God jou geeft om tot bekering te komen. Want zonder bekering kun je niet bij God komen. Hij nodigt je uit. Bekeer je. Beleid je zonde. En vraag om vergeving. En hij zal je die geven in Christus. Amen. We gaan samen zingen lied 44 uit de bundel Opwekking. Lied 44 gaat ook over de overwinning, over de opstanding van de Heer Jezus Christus. En als we dit zingen, dan wil ik graag ook vragen, als ik straks weer ga zitten, dat het koor naar voren komt om voor ons weer een paar liederen te zingen. Lied 44.
daar ligt een schriftje op de tafel klaar. En ik zou graag willen vragen of u daar een reactie op wilt zetten. Van wat u van ons onze liederen vond, of wat u van ons dienst vond. Opbouwende kritiek is ook altijd leuk, want wat kunnen we verbeteren? Kunnen wij aan werken en nog beter de boodschap kunnen brengen in de wereld? Het volgende lied dat wij voor u gaan zingen heet Friends in the Faith. Wat is er mooier dan samen te kunnen zingen als vrienden in het geloof? Onze vriendschap is sterker dan de banden van de tijd. We hoeven niets te vrezen, want God staat aan onze zijde. We staan samen sterk in ons geloof en kunnen zo samen betuigen dat Jezus leeft. Dan zijn we, soon I will be home. De weg van het leven is niet altijd even makkelijk. Soms zit het tegen en is het zwaar. Toch zijn we veilig, want Gods woorden wijzen ons de goede weg. En mochten we struiken of zelfs vallen, Hij zal er zijn om ons op te vangen. Dan zijn we 10.000 redenen. Je weet wel, er is altijd wel een reden te vinden voor een excuus. Maar er zijn 10.000 redenen tot dankbaarheid. Dankbaarheid voor alles wat God ons heeft gegeven. Laat ons zingen als nooit tevoren. Voordat de avond valt. En laat ons vooral blijven zijn met een passie naar God. Over zijn goedheid. 10.000 jaar en tot een eeuwigheid. Verheerlijk zijn heilige naam. En als u dat nu nog niet uitlaat in deze zin.
Thank you. Thank you.
Fijn dat we deze dienst hier mochten houden en hartelijk dank voor de prachtige liederen. Jullie zijn tot nu toe voor mij het enige koor die gezegd heeft, nou, er ligt een boekje daar en schrijf jullie reacties erin. Ik heb het nog nooit gehoord, maar we zullen het zeker doen. Fijn, dank jullie wel voor deze prachtige... Het laatste lied trouwens kenden we een klein beetje. We hebben als gemeente in het grote winkelcentrum in Enschede een flashmob gedaan met dit lied. Dus vandaar dat we heel veel geoefend hadden. Ja, goed. We gaan samen de Heer danken voor deze dienst. Ik wil u de gelegenheid geven om eerst een moment van stilte te hebben waarin u een antwoord kunt geven op dat wat u vanavond gehoord hebt. Je kunt het weer zo heel gauw vergeten, maar hij vraagt van ons bekering. Een antwoord op zijn boodschap. En wellicht dat misschien deze avond voor jou de avond mag zijn dat je je mag bekeren. En dat je de Heer Jezus mag danken persoonlijk voor dat wat hij voor jou gedaan heeft. Je mag hem in je leven toelaten. Je mag hem je zonde belijden. Je mag hem vergeving vragen en nieuw leven. Zullen we een moment van stilte hebben waarin je heel persoonlijk dat tegen de Heer mag zeggen. Dan zal ik afsluiten met gebed. Dank u wel, Vader in de hemel, dat we zo deze paasdag, paasdiensten mogen afsluiten. Die van vanmorgen en vanavond. We danken u, Heer, dat u ons zo gezegend heeft. Dat u ons heeft laten zien vanuit uw woord, dat Petrus zei, hoort deze woorden. En toen ze die woorden hoorden, werden ze zo diep getroffen in hun hart. En riepen het uit, wat moeten we doen? Niet wat moeten we weten, maar wat moeten we doen? Heer, wilt u ons helpen om daders te zijn van het woord. De daad bij het woord te voegen. En niet alleen maar instemmend te knikken, maar ook te doen. Heer, dank u wel voor deze avond. Dank u wel voor de prachtige liederen waar we naar mochten luisteren. De liederen die we ook zelf mochten zingen. Dank u wel, Heer, voor iedereen die hier aan deze dienst meegewerkt heeft. En wil u bidden, Heer, laat het zo zijn dat zij die misschien in alle stilte zich bekeerd hebben, die Jezus in hun leven toegelaten hebben. Heer, laat het zo zijn dat u zichzelf ook in hun leven zult openbaren. En dat ze ook echt de zekerheid mogen hebben dat ze door genade nu ook een kind van u mogen zijn. Heer, wilt u straks met ons meegaan naar huis, ons verder nog een hele fijne avond geven? Wilt u met het koor Promise meegaan? Heer, wilt u hen zegenen, alle optredens die ze mogen doen? Wilt u... ja, hen daar ook in gebruiken als een middel in uw hand. Heer, we willen u bidden, wilt u ons zo de komende week heel dicht nabij zijn. Dank u wel daarvoor. Dank u wel, Heer, dat u de dood overwonnen heeft. En dat er leven is na de dood, wanneer we in u geloven, Heer Jezus. Amen. We gaan samen ons slotlied zingen. Twee coupletten van 354, daarna de zegenbeden en dan het laatste couplet. Tijdens het voorspel zal er gecollecteerd worden voor het werk wat we mogen doen in de gemeente en het onderhoud van de gebouwen. Ik wil drie mededelingen. Er is koffie en thee voor iedereen. Het is fijn om met elkaar nog even wat na te praten. Er is een boekentafel waar heel interessante boeken op liggen. Er is ook in de hal vindt u ook heel veel lectuur die u gratis mee mag nemen. Onder andere ook zoeklichtnummers die u gratis mee kunt nemen. Die gaan over de eindtijd. Ik wil het koor uiteraard heel hartelijk bedanken dat jullie hier waren. En wens jullie ook een goede reis naar huis. En zij die in stilte het gebed gebeden hebben. Ik zou willen vragen, ga dan niet naar huis. Maar kom naar mij of naar een van de oudsten toe. En wellicht dat we er samen nog eens even over kunnen praten. En dat we ook samen de Heer kunnen danken en naar de Heer kunnen gaan. Dus neem daar de vrijmoedigheid voor. Goed, we gaan met elkaar luisteren, het voorspel, collecteren. En twee coupletten van 354, dan de zegenbeden, dan het laatste couplet. Laten we heen gaan met God zegen. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de gemeenschap van de Heilige Geest met ons allen zijn. Totdat er Jezus zal komen en we voor altijd bij hem mogen zijn. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.